Dank u wel. Allemaal van harte welkom in deze dienst. Ook u die bij ons te gast bent of thuis met ons verbonden bent. We wensen elkaar een gezegende dienst. Namens de kerkenraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Op dinsdagavond is er gebedskring. Donderdagmiddag is er contactmiddag voor dorpsgenoten en gemeenteleden. En de kopij voor het kerkblad van maart mag u voor zaterdagavond doorgeven aan de heer J. Dijs. En na deze dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Van harte welkom iedereen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting, die staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, en die trouw houdt van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. We beginnen vanmorgen met Psalm 150, waarin we de Heere loven en aanbidden. Hij is het waard dat wij hem aanbidden. Psalm 150, vers 1 en vers 2. Wij verootmoedigen ons voor de Heere door te luisteren naar zijn 10 geboden. En in aansluiting daarop zingen we van het gebed van de Heere, het gezang, het gebed des Heeren, het 6e vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Maar eerst dus de 10 woorden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. We willen met elkaar onze harten op de Heere richten en aan hem deze dienst opdragen. En we willen voorbeden doen voor de familie Kromhout. Bij Nelleke Kromhout is een tumor gevonden en ze is nu in afwachting van de uitslag van de PET-scan. Laten we samen bidden, gemeente. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen tot u in dit morgenuur en wij hebben de kou getrotseerd om hier in deze kerk onze plaats in te nemen. De plaats waar we misschien al jaren ons vaste plekje hebben. En misschien ook wel een plaats die nieuw voor ons is, omdat het de eerste keer is dat wij hier in de dienst komen. Maar hoe dan ook, Heere, u ziet ons hier in dit kerkgebouw zitten. En u hebt vanmorgen een woord voor ons. U bent het die ons hier samengebracht heeft via allerlei wegen. Om te horen over de Heer Jezus Christus. Om te horen over de enige weg waardoor wij zalig moeten worden. Die ene naam die onder de hemel gegeven is. Jezus Christus, de Zoon van God. En in zijn naam zijn wij hier bijeen. Omdat wij buiten die naam niet kunnen bestaan. We hebben het zojuist gezongen, Heere. Vergeef ons onze schulden. Want de boosheid, de zonde, die kleeft ons alle aan. Wij zijn erdoor besmet en we kunnen onszelf er niet van redden. Wij zitten met een torenhoge schuld en wij kunnen die zelf niet aflossen. Wij zijn in de slavernij van de zonde en u bent de enige die ons daarvan kan bevrijden. En wij danken u dat ook wil en dat u dat ook doet en dat we dat ook mogen ervaren. Dat als wij u kennen, dat als wij u, Heer Jezus, lief hebben, dat we dan bevrijd zijn van de schuld en dat we bevrijd zijn van de slavernij van de zonde. En dat we mogen uitzien naar dat koninkrijk van u, als daar ook alle smet van de zonde van ons afgenomen zal worden. Dat de strijd die we nu hebben met ons eigen zondige vlees en met de wereld en met de duivel, dat dat dan voorgoed voorbij is. Omdat de wereld gezuiverd is. Omdat de duivel daar geen plaats meer heeft. En omdat u ons volkomen gereinigd heeft, ja, dat we verheerlijkt zijn en met een verheerlijk lichaam op de nieuwe aarde mogen zijn. Heren, wat is dat een vooruitzicht? Maar daar zijn we nog niet. We hebben het zo nodig dat u naar ons omziet en dat u ons tot ons spreekt om ons voor te bereiden op die tijd. En om ons te leren hoe wij in dit leven mogen leven en moeten leven. Opdat uw koninkrijk ook hier op aarde uitgebreid mag worden. Heren, wij bidden u voor diegenen in ons midden en daarbuiten die u nog niet kennen. Die nog niet hun vertrouwen op u hebben gesteld, Heer Jezus. Wilt u vanmorgen werken door uw Heilige Geest? Wilt u die harten innemen? Wilt u de kritische geest bij ons wegnemen, waardoor we het woord en waardoor wij u bij ons vandaan houden. En wilt u geven dat wij niet beoordelaars van het woord zullen zijn, maar ontvangers van het woord. En dat het zo in onze harten geplant mag worden. Heren, we hebben u nodig, niet alleen voor onze ziel, maar ook voor ons lichaam. En dat merken we telkens weer als er een naam wordt afgelezen van iemand die met ziekte te kampen heeft. Of die een slechte uitslag heeft gehad. En die daardoor in onzekerheid zit. Heren, we bidden u voor de familie Krommuit uit Hellevoetsluis. Nu bij hen dat bericht is binnengekomen. Wat daar zit, dat hoort daar niet. En we moeten onderzoeken wat het precies is. Heren, we dragen hen naar lichaam en ziel aan u op. Als ze in spanning nu moeten afwachten van de uitslag van de PET-scan. En we bidden nu toch, Heren, dat het mee mag vallen. Dat het goedaardig mag zijn. En dat er wat aan gedaan kan worden. En we bidden tegelijkertijd dat uw rust en uw vrede hun harten zal behoeden. Dat ondanks de zorgen ze het mogen ervaren, dat u erbij bent. Zoals we het in de voorzang gezongen hebben. Toen wij geen weg meer zagen, toen wij niet meer wisten waarheen, heeft u ons pad gekend. En dat is niet voor niks dat we daar vanmorgen mee mochten beginnen. Met die belijdenis dat u ons pad altijd kent, omdat u er zelf bij bent. Heren, mogen we daar rust en vrede in ervaren. En dat bidden we niet alleen voor hen, dat bidden we voor iedereen die in ons midden, die wacht in afwachting is op uitslagen, of die bezig is met een behandeling waarvan we niet weten hoe het zal aflopen. Heren, we liggen toch voor uw rekening. Ja, laat dat zo zijn, dat we dat zo mogen ervaren en dat als we nog niet op dat punt gekomen zijn om onszelf daarin over te geven aan u, dat deze weg daartoe de aanleiding zal zijn. Dat als u soms kronkelende wegen met ons gaat, dat u dat niet doet om ons te pesten, maar dat u dat doet zodat wij leren in alle omstandigheden ons aan u toe te vertrouwen. Heer, we bidden u voor uw volk Israël. Uw volk waaraan u uw belofte gedaan heeft. En uw volk dat de secondewijzer op de wereldklok is. Waaraan wij kunnen zien en indruk krijgen hoe ver we zijn op uw kalender. Op die grote boekrol die van de menselijke geschiedenis die u beschreven heeft. Heer, we bidden u voor dat volk dat u het beschermt, dat u het zegent en u het tot inzicht brengt. Dat u, Heer Jezus, ook hun pad altijd gekend heeft. En dat ondanks hun afwijzing u hen blijft roepen, opdat ze tot bekering zullen komen. Heer, geef dat ze mogen inzien wie u bent. En dat ze u zullen aanbidden, samen met ons, de gelovigen uit de heidenen. Heer, zo dragen we alles aan u op. Gedenk ons op de kansel en onder de kansel. Geeft u een stem om te spreken en een geopend hart om te horen wat de Geest tot de gemeente wil zeggen. Dat bidden we in de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam alleen. Amen. Wij openen onze Bijbel in het Oude Testament, het laatste Bijbelboek. Bijbelboek Maleachi en daarvan het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 4 en daarvan weer de laatste drie verzen. We lezen Maleachi 4, vers 4 tot en met 6. De laatste woorden die de Heere gesproken heeft bij monden van een profeet voordat het Nieuwe Testament er kwam en voordat de geboorte van de Heere Jezus, of eigenlijk moet ik zeggen, de geboorte van Johannes de Doper werd aangekondigd. Dat was de eerste stem die weer te horen was door de engel Gabriel. En daar zaten wel 400 jaar tussen. Dat zullen we straks in de preek ook uitgebreid bij stilstaan. Dus Maleachi 4, vers 4 tot en met 6. De slotakkoorden van het Oude Testament. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb op de Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Dat is onze eerste schriftlezing, Maleachi 4. De tweede die vindt u in Matteüs 11, waar we bezig zijn met onze serie over het Matteüs-evangelie. En daarvan lezen we vers 1 tot en met 19. En de tekst van morgen is vers 7 tot en met 19. Nou, we lezen dus vanaf vers 1 tot en met 19. En het gebeurde toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen hem: bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende. En kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Toen deze weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen zijn in de huizen van de koningen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u zelfs naar veel meer dan een profeet, want hij is het over wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En als u het wil aannemen, hij is Elia, die komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Maar waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen. Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. Want Johannes is gekomen, hij at niet en hij dronk niet, en ze zeggen hij heeft een demon. De zoon des mensen is gekomen die wel at en dronk, en ze zeggen zie daar een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. Tot zover de schriftlezing van vanmorgen. Er zijn 3 collectes. 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is bestemd voor het kerkblad. En bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor de energiekosten. We bevelen ook de zending en evangelisatiekist van harte bij u aan. We gaan met elkaar zingen van Psalm 81... Die psalm die vertelt over de wonderen die de Heere gedaan heeft voordat hij ze uit Egypte heeft uitgeleid. Maar ondanks al die wonderen bleven ze hard en ongelovig. En dat is wat de Heere Jezus ook de mensen in zijn tijd verwijt. Jullie blijven kritisch aan de zijlijn staan. Maar mij geloven jullie niet en evenmin Johannes de Doper. Vandaar dat we een aantal versen van Psalm 81 gaan zingen over die verharding. Psalm 81 vers 7, vers 13, vers 15 en vers 16. En de Heere zegene u en uw gaven. We zingen straks na de preek van Psalm 95 het vijfde vers. Verhard u niet, maar neem zijn genade ootmoedig aan. Psalm 95 vers 5 is ons antwoord op de prediking. De tekst van morgen is Matteüs 11 vers 7 tot en met 19. En in die tekst gaat het om de vraag: wie is Johannes de Doper? Wie is Johannes de Doper? Dat is het thema. En we gaan eerst stilstaan bij de vraag waarom het antwoord zo belangrijk is op die vraag. Wat maakt het nou eigenlijk uit wie Johannes de Doper was? Dat is heel belangrijk. Een belangrijk figuur. Ten tweede gaan we stilstaan bij welk antwoord Jezus geeft. En dat doet hij in vers 7 tot en met 15. Welk antwoord Jezus geeft op die vraag: wie is Johannes de Doper? Toen deze weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen zijn in de huizen van de koningen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u zelfs naar veel meer dan een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En als u het aannemen wil, en dan geeft de Heer Jezus eindelijk het antwoord: hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En de derde gedachte is welk antwoord het volk geeft op die vraag: wie is Johannes de Doper? Dat is vers 16 tot 19. Maar waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen: wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. We hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. Want Johannes is gekomen, hij at niet en hij dronk niet, en ze zeiden: hij heeft een demon. De Zoon des Mensen is gekomen, die wel at en dronk, en ze zeggen: zie daar een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. Wie is Johannes de Doper? Waarom het antwoord op die vraag zo belangrijk is, welk antwoord Jezus geeft en welk antwoord het volk geeft. Allereerst waarom het antwoord zo belangrijk is. Allereerst een vraag voor u en met name dan voor de mensen die extra geïnteresseerd zijn in het vak geschiedenis. Wie van u kan er een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van precies 400 jaar geleden benoemen? Een belangrijke gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis in het jaar 1626. Dat klinkt heel ver weg, hè? Mensen die geschiedenis als hoofdvak hadden, die zitten nu natuurlijk diep na te denken. Wat was dat ook alweer? Ik zal u helpen. In 1626 werd Nieuw Amsterdam gesticht op dat wat nu Manhattan heet. Door de West-Indische Compagnie. Een Nederlandse kolonie in Noord-Amerika. Jongeren, die grote wereldstad New York met dat Empire State Building. Met die wolkenkrabbers en die miljoenen mensen die daar woonden, was eerst Nederlands. En het heette Nieuw Amsterdam. 400 jaar geleden, er was nog geen Amerikaanse president, want het Amerika zoals we dat nu kennen bestond niet eens. Moet je eens nagaan, hè, wat er in die vier eeuwen geschiedenis allemaal gebeurd is. De wereld is onherkenbaar veranderd. Waar toen grote afstanden werden afgelegd op paarden en schepen, hebben we nu auto's en vliegtuigen. En informatie delen, dat ging niet sneller dan dat een paard kon lopen of een schip kon varen. Nu hebben we computers en smartphones en we zijn binnen een halve seconde kunnen we iemand aan de andere kant van de wereld bereiken. Ons leven is enorm verbeterd door technologische ontwikkelingen. Medische wetenschap maakt dat we gezonder kunnen leven en langer kunnen leven. 400 jaar is een enorm lange tijd en we zouden uren kunnen vullen met bedenken wat er allemaal gebeurd is in die 400 jaar. Maar waarom ga ik met u in gedachten 400 jaar terug in de tijd? Omdat vanaf de tijd van de profeet Maleachi, die de komst van Johannes de Doper heeft aangekondigd, tot de tijd dat Johannes de Doper daadwerkelijk kwam, is er 400 jaar voorbij gegaan. En we hebben het gelezen, het Oude Testament sluit af met een geweldige profetie. In Maleachi 4, als daar staat, zie, ik zend tot u de profeet Elia. Voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. En elke Jood in de tijd van Jezus wist van deze profetie af. Hij wist dat er een grote dag zou aanbreken, een ontzagwekkende, een geweldige dag en tegelijkertijd een beangstigende dag. Een dag van verlossing en een dag van oordeel. Het is de dag die zou aanbreken met de komst van de Messias. Mensen zagen uit naar die dag. Ze zagen uit naar de Messias, maar ze wisten ook, die dag van de Messias, die zou pas komen als Maleachi 4 vers 5 vervuld zal zijn. Eerder komt de Messias niet. Voor de komst van de Messias moet eerst Elia komen. Eerst Elia, die verwachten ze. En daarom hebben ze vanaf die tijd van de profeet Maleachi, telkens als ze het grote Paschafeest vieren, een extra stoel aan de tafel gezet. Niemand mocht tijdens het Pascha op die stoel gaan zitten, want die stoel die staat daar voor de profeet Elia. Zou hij vannacht komen om het feest met hen te vieren? En zo gaat het nog steeds onder de Joden, want zij geloven Elia is nog niet gekomen. En dus ook de Messias nog niet. En nu komt Heer Maleachi die ineens over Elia begint. Elia, de profeet uit het Oude Testament die nooit gestorven is. De profeet die door de engelen in een vurige wagen in de hemel is opgenomen. Deze Elia zal terugkomen en als hij terugkomt, dan zal die grote en ontzagwekkende dag van de Heere heel snel aanbreken. En na die profetie wordt het ineens stil in Israël. Niet een maand, niet een jaar, niet een eeuw, maar 4 eeuwen lang is er geen profeet opgestaan. Het blijft vanuit de hemel letterlijk stil. 400 jaar lang geen woord van de Heere. Wat moet dat met de gelovigen in die 400 jaar gedaan hebben? Je zou alle hoop toch verliezen. Je zou toch zeggen, ja, waar komt het nou terecht van die belofte? Als het nou allemaal waar is, waar zien we het dan aan? En ongetwijfeld zijn er die gezegd hebben, er komt helemaal geen Messias, want kijk, Elia komt ook niet. Het is allemaal profetenpraat geweest. Daar heb je niks aan. Totdat daar die vreemde man in Israël verschijnt. Een man in een heel vreemd outfit. In een kamelenharen mantel met een leren gordel om zijn middel. Precies zoals het er staat in 2 Koningen 1 over Elia. Hij was een man met een haren mantel en een leren gordel om zijn middel gebonden. En als daar dan Johannes de Doper verschijnt in die kamelenharen mantel met die leren gordel, wist iedereen meteen, dit is Elia. Geen wonder dat heel Israël uit alle windstreken naar de woestijn kwam om naar Johannes te luisteren. Iedereen dacht, is dit dus Elia? Is dit de voorloper die aangekondigd wordt door de profeet Maleachi? Is de grote dag van de Heere dan nu eindelijk aanstaande? En de religieuze leiders die schrikken ervan, die sturen, zo lees je in Johannes 1, een delegatie naar Jeruzalem om het allemaal te onderzoeken. Wie is deze man die daar bij de Jordaan massa's mensen doopt? En ze vragen hem, wie bent u, waarom doopt u Joden? Heidenen, ja die moet je dopen. Zo gaat dat. Die moeten zich reinigen van hun zondige leven. Maar Joden toch niet? Waarom doopt u? En wie bent u? Bent u Elia? Ze vragen het hem recht op de man af. Waarom stellen de Joden die vraag? Omdat ze weten als Elia komt, dan komt kort daarna de Messias. En daarom is de vraag, wie is Johannes de Doper, zo'n belangrijke vraag. Als Johannes de vervulling is van Malachi 4 vers 5, dat Elia gezonden wordt, dan betekent dat automatisch dat Jezus de Messias is. En als Johannes niet Elia is, dan is Jezus ook de Messias niet. En dat is precies de reden dat Matthäus hier zoveel aandacht aan geeft. Alle vier de evangelisten die besteden veel aandacht aan Johannes de Doper. Ze beginnen er allemaal mee. Maar Matthäus geeft extra aandacht aan hem. Omdat Matthäus voor de Joden schrijft. En Matthäus weet, als ik dat mysterie rondom Johannes weet te ontrafelen, dan weten mijn lezers gelijk ook wie de Messias is die komen zou. En daarom vraagt Jezus, als die discipelen van Johannes teruggaan naar Johannes, naar hun meester in de gevangenis, daarom vraagt Jezus aan de menigte, wie is Johannes de Doper nou eigenlijk? Als de menigte zo ver komt dat ze erkennen, ja, hij is eigenlijk Elia, dan is de volgende conclusie snel getrokken. Want Johannes die wees op Jezus, als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Dan weten ze, als ze weten dat Johannes Elia is, dat ze Jezus moeten gehoorzamen. Dat ze hem moeten aanbidden. En dat is het punt waar de Heer Jezus de menigte en ons wil hebben. Dat wij Jezus aannemen als Gods Zoon in wie we geloven, die we gehoorzamen, die we vertrouwen. Dat is dus waarom het antwoord zo belangrijk is. De tweede gedachte is welk antwoord Jezus geeft. Nu we weten waarom het zo'n belangrijke vraag is en dus ook waarom dit in het evangelie staat, gaan we kijken hoe Jezus de menigte tot een antwoord leidt. Dat doet hij op een hele bijzondere manier. Jezus zegt niet voorwaar, ik zeg u, Johannes de Doper, dat is Elia die komen zou. Nee, hij neemt de mensen mee. En hij doet dat zoals een hele wijze leraar dat doet, door vragen te stellen. Toen die discipelen van Johannes daar weggingen, toen draaide Jezus zich om naar de menigte en hij zei, waar zijn jullie nou naar gaan kijken daar in de woestijn bij de Jordaan? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Wat was dat nou waar jullie naartoe zijn gegaan daar in de woestijn? Zijn jullie daarheen gegaan om op je stoeltje bij het riet lekker te gaan zitten? Op je vrije dag eens even lekker te genieten van een heerlijk lentebriesje? En dat rustgevende geluid van het riet in de wind te beluisteren? Was gewoon een gezellig dagje uit wat jullie gedaan hebben? Even ontspannen? Nee. Nou, Jezus geeft een antwoord dat bij iedereen de reactie oproept. Natuurlijk niet, hoe komt u daarbij? Je gaat niet voor je lol en voor je ontspanning de hele dag naar de woestijn. Natuurlijk niet. Nou zegt de Heer Jezus, maar waar zijn jullie dan naar gaan kijken? Wat was daar dan zo bijzonder? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Was daar iemand die heel bijzonder gekleed ging in een purperen gewaad met mooie sieraden, waardoor je zegt, dat moet je gezien hebben joh. Die Johannes die ziet er prachtig uit, zelfs koning Salomo, die gaat niet gekleed in zulke weelde als hij. Zijn jullie daarna gaan kijken? En opnieuw hoeven we niet te raden wat de menigte antwoordt. En wat de menigte denkt bij deze mogelijkheid die Jezus geeft. Natuurlijk niet, iedereen weet toch, Johannes was de man die gekleed ging in die kamelenharen mantel. In een dierenhuid. En een gewone leren gordel om zijn middel. Jezus verwoordt hun reactie. Zij die een kostbare kleding dragen, die zijn in de huizen van de koningen. Maar wat dan? Vers 9. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u zelfs naar veel meer dan een profeet. Hier heeft de Heer Jezus hen waar hij hebben wil. En waar hij hen hebben wil. Jezus is niet, Johannes is niet een alledaagse verschijning. Maar Johannes behoort ook niet tot de royalty. Johannes is een profeet. Een profeet, ja, nog meer dan een profeet. Jezus zegt, hij is het over wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht. Die voor u uit uw weg gereed zal maken. Opnieuw een woord uit Maleachi. Maleachi 3. Johannes is de vervulling van de profetie van Maleachi. 400 jaar stilte. Eindelijk is daar die profeet die voorzegd is Elia. Maar niet op een manier dat hij letterlijk Elia is, als een soort reïncarnatie. Een soort wederkomst van Elia. Dezelfde persoon die eeuwen daarvoor naar de hemel is opgenomen. Nee, het is niet een letterlijke terugkeer van Elia, maar een profeet die in alles aan Elia doet denken. Hij ziet eruit als Elia. En net als Elia is het een profeet die scherp waarschuwt voor het oordeel als het volk zich niet tot God bekeert. Een profeet die komt, zo zei de engelen tegen de vader van Johannes, die komt in de geest en de kracht van Elia. Om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Zo zei de engel Gabriël het tegen Zacharias. En daarin weerklinkt de echo van Maleachi 4 vers 5. De geest en de kracht van Elia die het hart van de vaderen tot de kinderen bekeert en andersom. Dat is nogal een bewering, hè, die de Heer Jezus hier doet. In vers 4 doet hij het nog expliciet. Vers 14 doet hij het nog explicieter. Als u het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. En let goed op hoe het er staat. Hij zegt niet, hij is Elia die komen zou, nee. En als u, als jullie het willen aannemen. Eigenlijk zegt de Heer Jezus, je kunt er feitelijk niet omheen dat Johannes Elia is. Maar dan komt het erop aan of je het wil aannemen. Want als je dat aanneemt, dan heeft dat verregaande consequenties voor je. Dan moet je de boodschap van Johannes, als hij Elia is, ook uiterst serieus nemen. Wat is Johannes' boodschap? Johannes waarschuwde voor het oordeel als je je niet bekeert. Johannes wijst erop dat je een levensgroot probleem hebt als je niet op een manier van je zonde afkomt en van je schuld afkomt. Johannes waarschuwt dat als je niet gereed staat om de Messias in je hart en in je leven te ontvangen, dat je verloren gaat. De boodschap van Johannes' gemeente was niet mis. Johannes zegt in feite, oké, jullie zeggen dat je gelovig bent, maar waar zijn de vruchten dan? Breng dan de vruchten voort, die in overeenstemming zijn met die bekering. Ik zie er niks van, zegt Johannes. Johannes spreekt geen zalvende woorden, geen goedkoop evangelie dat begint en eindigt met de liefde van God. En waar het ons diepste probleem, het probleem van de zonde, misschien ergens in een bijzinnetje voorbij komt. Nee, zijn boodschap is zoals je geboren bent en zoals je nu leeft met al je zonden, kan je voor de Messias absoluut niet verschijnen. Dan heb je een levensgroot probleem. Bekeer je voor het te laat is. Het is nu of nooit. Je weet niet of je over een week of een dag nog leeft. Je levensdraad kan zomaar doorgeknipt worden. De Heere kan zomaar zeggen, nou is mijn geduld met jullie op. Ik doop wel met water, zegt Johannes. Maar als na mij de Messias komt, dan word je of met de Heilige Geest gedoopt, of je wordt met vuur gedoopt. Dan ben je gered door de Heilige Geest, of je wordt geoordeeld met het vuur. In het vuur. Het is één van tweeën. Maak je gereed, zodat je niet veroordeeld wordt. als u het wil aannemen. Hij is Elia, die komen zou. Als je wilt aannemen dat Johannes Elia is, dan heeft dat consequenties ook voor hoe je Jezus ziet. Dan kan het niet anders. Of dan zeg je, ja, maar Jezus is de Messias. Dan is Jezus de Messias die komen zou. Dan is Jezus degene tot wie je moet bekeren. Aan wiens voeten je moet vallen en bij wie je moet smeken om de vredesvoorwaarden. Dan is Hij degene aan wie je moet zeggen, wat moet ik doen, Heer Jezus, om zalig te worden. Heer Jezus zet in Matteüs 11 de menigte van toen en de hordes van nu voor de keus. Wie denk je dat ik ben? En wat is jouw reactie op mij? Ben je al voor mij op de knieën gegaan? En heb je mij erkend als de Messias? Heb je je al tot mij bekeerd? Ben je al gekomen en heb je gezegd, Heere, ik wil mij bekeren. Ik wil mijn zondige leven achter me laten en u volgen. Vergeef mijn zonde. Geef mij toch uw geest die mij leert leven voor u. Laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden in mijn leven. Door de menigte zo klip en klaar te zeggen wie Johannes is, stelt Jezus hem voor de keus. Je hebt het nu gehoord, wie Johannes is, maar dringt het ook tot je door? Vers 15. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En natuurlijk, iedereen daar heeft oren om te horen. Maar toch horen ze niet allemaal. De Heer Jezus weet dat daar mensen in die menigte zijn die doof zijn voor alles wat hij zegt. En die mensen zijn er vanmorgen ook. Je zit hier in de kerk of je kijkt online mee, maar je bent geestelijk doof. Je hebt het evangelie al honderden keren gehoord, maar het heeft geen effect. Je hoort het niet eens meer. En daar gaat Jezus verder op in de versen die volgen. We gaan nadenken over welk antwoord het volk geeft. In vers 16 wordt Jezus heel direct. Hij zegt als het ware, nu heb ik jullie verteld hoe ik over Johannes de Doper denk. Hij is Elia. Maar nu ga ik jullie vertellen hoe ik over jullie denk. Nu gaat het niet meer over Johannes daar in de gevangenis. Nu gaat het over jullie persoonlijk. Kijk, Johannes, daarvan zei de Heer Jezus, dat is degene die de grootste is van alle mensen, alle mannen die uit de vrouwen geboren zijn. Niemand is groter dan Johannes de Doper. Maar nu ga ik vertellen hoe ik over jullie denk. Zijn jullie ook zo groot? Maar waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen. Wat voor soort mensen zijn jullie eigenlijk, zegt Jezus. Kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen. Eigenlijk zegt de Heer Jezus, jullie zijn vreselijk kinderachtig. Jullie zijn volwassen mensen, maar je bent eigenlijk als kleine kinderachtige kinderen. Kinderachtig, ja, jullie reageren als een stel vervelende kinderen, weet je dat? Het is zoals de kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen, wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. Kinderen op de markt, het marktplein in een dorp of in een stad, dat was een soort gemeenschapsplaats. Daar kwamen mensen voor allerlei belangrijke gebeurtenissen samen. Op marktdagen werd daar gehandeld en gekocht. Op feestdagen werd daar feest gevierd. En daar werden ook begrafenisceremonies gehouden. En op de marktdagen, als de ouders met hun kinderen naar de markt gingen om spullen te kopen en te verkopen, dan komen de kinderen mee en die spelen op die markt spelletjes. En ze gaan naspelen wat de grote mensen op die markt daar allemaal doen. Nou, wat gaan kinderen dan naspelen? Ja, ze hebben wel eens een feest gezien, een trouwerij of zo daar. Mensen die dansen en zingen en dan wordt er op de fluit gespeeld. Ze blazen op de fluit met de bedoeling dat de andere kinderen mee gaan dansen en vrolijk zullen zijn. Die kinderen die hebben hun fluiten meegenomen, want daar gaan ze mee spelen op die markt. En zo fluiten ze en ze zeggen, doe met ons mee, zing met ons mee, dans met ons mee. En dan staan daar een stel van die vervelende kinderen, jongens en meisjes. Die kennen jullie wel, hè, van die kinderen die soms op het schoolplein zitten of ergens anders. En die zeggen, wij hebben ons eigen speelgoed, spelen jullie maar lekker zelf. Wij doen niet mee, jullie zijn maar flauwe, vinden jullie geen bal aan wat jullie doen. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. Zo is dit geslacht. Jezus zegt, wat is er toch in vredesnaam met jullie aan de hand? Jullie willen niet feest vieren, niet lachen, maar jullie willen ook niet huilen. Jullie zijn net als die vervelende kinderen. Want als ze dan vervolgens begrafenisje gespeeld worden, oké, nee, dan gaan we geen trouwerijtje spelen. Laten we dan een ander spel spelen. Hè? Jullie vinden het niet leuk om vrolijk te zijn. Nou, dan weet je wat we dan doen? Gaan we begrafenisje spelen. Gaan we hele droevige liedjes spelen. Kom meedoen. Nee, daar hebben wij geen zin in. Speel maar lekker zelf. Johannes de Doper die verschijnt in de woestijn als een man van wie je op het eerste gezicht zegt, dat is toch wel een hele aparte. Al die jaren leeft hij daar in afzondering in de woestijn, hij heeft geen vrouw, hij heeft geen kinderen. Hij zag er waarschijnlijk ook niet fris uit, ja, misschien wel als hij de Jordaan uitkwam. Maar over het algemeen denk ik niet dat het een hele frisse verschijning was. Als je Johannes tegenkwam op straat, dan was dat niet bepaald het type waarvan je zei, nou die zal ik eens uitnodigen thuis. Het is een bijzondere man. En er zullen ongetwijfeld mensen geweest zijn die zeggen, er zat een steekje bij hem los. Hij heeft vast een demon. Als je zo in die woestijn op die eenzame plaats leeft, is dat toch niet vreemd om te denken. Nou, zo heeft het volk Johannes ontvangen. Want Johannes is gekomen, hij at niet en hij dronk niet en ze zeggen hij heeft een demon. En Jezus zegt, wat is het toch met jullie? Wat is het toch met jullie aan de hand? Na al die eeuwen komt uiteindelijk Elia, de profeet, naar wie je al die eeuwen hebt uitgezien. En hij preekt het woord van de Heere, hij roept je tot bekering, maar je houdt die boodschap van bekering van je af. Door te zeggen, zou God zo'n vreemde vogel in dienst nemen? Zo'n bizarre verschijning, zo'n kluizenaar in kamelenhaar. Als je het mij op de man afvraagt, dan zeg ik, hij hoort eerder bij de duivel. Jullie houden Johannes van je af en zijn boodschap. Maar dan stuurt God de Zoon des Mensen. Een totaal ander type dan Johannes. Hij eet en drinkt net als ieder ander. Als je hem uitnodigt voor een feest, dan komt hij. Hij is niet de man van de afzondering, maar de man van het volk. De man die onder de mensen komt. En wat zeggen jullie? Zie daar een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Bij Johannes zeiden ze, nou zo'n kluizenaarstype kan toch nooit een boodschapper van God zijn. En bij Jezus zeggen ze, ja als die echt van God gezonden geweest was, nou, dan zou die ver vandaan blijven bij dat gewone volk. Dan zou die toch wat meer in afzondering leven, in gebed en meer op God gericht dan op al die zondaars en die tollenaars. Maar je ziet toch juist in de wet van Mozes dat priesters en levieten geen sterke drank dronken. Jezus drinkt wel wijn. En ze houden zich toch altijd ook, die priesters en die levieten, nauwgezet aan de spijswetten. Nou, als Jezus van God komt, dan zou die toch wat soberder en wat matiger zijn. Ziet u wat er gebeurt? Mensen, denk goed aan vers 15 of vers 14, als u het wilt aannemen. Mensen die niet naar de waarheid willen luisteren, die de waarheid niet onder ogen willen zien, die spelen hun kritiek altijd weer op de man. Ach, die dominee die voedt mij niet, daar heb ik het niet zo op. En de ene dominee, daarvan zeggen ze, oh die is maar veel te enthousiast, die staat bij wijze van spreken op de preekstoel te dansen. Kom nou zeg, dat kan toch niet? Daar is het toch niet voor bedoeld? En bij de anderen zeggen ze, oh nee, die man alsjeblieft zeg, dat is me veel te zwaar op de hand. En dan die tussenzang, oh nee, dank je wel zeg, ik ga wel naar een ander luisteren. Ik zet thuis wel wat aan. De ene dominee legt de nadruk op de ernstige kant van het evangelie. En je zegt, oh nee, dat doet me veel te veel denken aan vroeger. Aan waar ik vandaan kwam. En dat is nou voor mij echt verleden tijden. En de andere dominee, die prijst de Heer Jezus aan met grote passie en bewogenheid. En dan zeg je, nou zo enthousiast, dat is ook niet zo gepast, hè. Dat kan niet goed zijn. Het is zo inconsequent als het maar kan. En ten diepste zijn het slechts smoesjes om de waarheid niet onder ogen te zien. Om de waarheid met een hoofdletter buiten de deur te houden. Want je kunt de Heer Jezus afwijzen door een kritische houding. En dat is precies het punt wat de Heer Jezus in deze tekst wil maken. Jullie volk van Israël, verbondsvolk, jullie zijn veel te kritisch. Jullie die doorgaan voor het godsdienstige volk, jullie zijn zo kritisch dat je oren voor de waarheid zijn dichtgestopt. Je hebt altijd wel weer een nieuwe reden om de Heer Jezus buiten de deur te houden. En dat komt omdat je die kritische houding als een muur rondom je leven hebt neergezet. Meters hoog en zo hou je de waarheid buiten de deur. Zo hou je Jezus buiten de deur. En dat kan met u en met jou dus ook zo zijn. Logischerwijs kun je niet anders dan na al die jaren dat je al in de kerk komt tot de conclusie komen, de Heer Jezus roept mij om mij van mijn zonde te bekeren en mijn leven volledig over te geven aan Hem. Je kan niet anders dan tot de conclusie komen, Hij is de enige die raad weet met mijn zonde en die mij kan redden van mijn zonde, maar je wil niet. En in plaats dat je dat eerlijk toegeeft, ik wil niet, speel je de zwarte piet naar de boodschapper en zeg je, ja maar zo mag het niet. En zo hoor je dat niet te zeggen. En in die stijl past het me niet. En misschien speel je daarmee, ja ik weet het wel zeker, je speelt daarmee ook de zwarte piet naar de boodschapper met een hoofdletter. God wil niet. God wil mij niet. Gemeente, zo'n kritische houding die altijd op zoek is naar iets wat niet klopt. Die altijd weer kan wijzen op iets van daar ben ik het niet mee eens. Dat past niet. Ja, dat staat je geestelijke groei in de weg. Want daardoor komt die boodschap niet verder dan je oren en je hoofd. Het staat zelfs je zaligheid in de weg. Je houdt je hart ver bij de Heer Jezus vandaan. En dat is precies hetzelfde als wat die mensen in de tijd van Johannes deden. Ik kan uw hart niet beoordelen en ook niet zien. De Heer Jezus die ziet uw hart wel. En Hij weet of uw hart Hem toebehoort of dat u het nog angstvallig zelf vasthoudt. Hij weet en Hij ziet of u een ontvankelijke hoorder bent. Of dat u met een kritische schil de waarheid wil laten afketsen na vanmorgen. Je kritische houding staat de waarheid in de weg. Het staat je zaligheid in de weg. De Heer Jezus wil ons ervan bewust maken dat die kritische houding allereerst heel erg oneerlijk is, hè? Want je meet met twee maten. Het punt wat je bij Johannes afwijst, bij Johannes de Doper, daarvan zeg je bij de Heer Jezus, het mag wel iets meer van Johannes zijn. En bij Johannes zeg je, ja, dat mag wel iets meer van de Heer Jezus zijn. Het is heel oneerlijk, je meet met twee maten. Het maakt ook dat je iemand wordt die zuur is en verbitterd is. Je blijft maar aan de kant staan, net als die vervelende kinderen. En je blijft daar uiteindelijk alleen staan, terwijl de rest feest viert. En je staat alleen, niet zozeer in de gemeente, want in de gemeente, daar kom je ook andere critici tegen die het wel met je eens zijn. Maar straks sta je alleen. Als Jezus je vraagt, waarom heb je de boodschap van Johannes de Doper niet willen geloven? Waarom heb je mij niet willen geloven? De waarheid is je voorgesteld. Maar jij hebt niet gewild. Zijn er hier in de gemeente die zich van die kritische houding moeten bekeren? Stel het niet uit. En doe het vandaag nog omwille van uw eigen zaligheid. Heer Jezus zegt tenslotte, maar de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. Daarmee bedoelt hij dit. Kijk toch wat de prediking van Johannes de Doper uitwerkte bij de mensen die er gehoor aan gaven. Zij gingen een ander leven leiden. Hun hart is erdoor veranderd. De wijsheid die Johannes de Doper aan hen doorgaf, gaf een geweldige verandering in de levens van hen die hem geloofden. De wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. En kijk toch wat de bediening van Jezus uitwerkt. Hij ontvangt de zondaars en hij eet met hen. En wat gebeurt er met die zondaars? Die gaan niet door op hun oude leven. Nee, Zacchaeus bekeert zich. Dat is maar één voorbeeld. Matthäus, nog een voorbeeld. Hij bekeert zich van zijn zonde. Hun hart wordt geraakt in de ontmoeting met Jezus. En ze worden vernieuwd. En hun leven verandert. De wijsheid wordt gerechtvaardigd door haar kinderen. Kijk wat het resultaat is van de bediening van Jezus en Johannes. En kom tot de ontdekking, het is waar. Zij brengen de boodschap van het evangelie. Een boodschap die niet anders dan waar kan zijn. Het is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat Jezus Christus gekomen is in de wereld om zondaars zalig te maken. Neemt u het aan? Neemt u hem dan eindelijk aan? Amen. Laten we samen de Heere ootmoedig danken en bidden. Ja, Heere, als wij heel eerlijk worden voor u, dan moeten we toch erkennen. Het probleem van ongeloof is niet een intellectueel probleem. Het is dat we het niet snappen, niet begrijpen, dat het allemaal zo onduidelijk is. Dat is vaak het rookgordijn wat we zelf opwerpen. Wat uiteindelijk onze onwil moet camoufleren. En Heere, wat zit er een hoop onwil in ons? Wat zit er een hoop in ons wat zegt, maar ik wil mij niet bekeren van deze houding. Ik wil mij niet bekeren van deze zonde, ik heb dat veel te veel lief. Daar zit ik veel te veel aan vast, dat kost mij veel te veel. Terwijl het uiteindelijk ons het allermeeste gaat kosten als wij u verliezen en verloren gaan. Ook hierin geldt toch weer, Heer Jezus, de regel van het koninkrijk. Wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. Wie zijn kritische houding zal zoeken te behouden, die zal zijn leven verliezen. Maar wie die houding loslaat en zich overgeeft, wie die houding verliest om uwentwil, die zal zijn leven weer vinden. En Heer, ons gebed is dat dat bij ons en bij degene die naast ons zit en voor en achter ons zit en bij degene die achter de camera met ons verbonden zijn, dat we ons bij ons allen, onze eigen wil, die zich niet wil bekeren, verbroken wordt. En dat uw wil daarvoor in de plaats komt. Heer, geef dat we alle ootmoedig in nederigheid ons leven aan u over zullen geven, Heere Jezus, in welke omstandigheden wij ons ook bevinden. En hoe moeilijk dat misschien ook zal zijn. Maar wilt u doorwerken met de kracht van uw geest die dode zondaren doet opstaan. En die onze wil in de vrijheid zet om niet meer de wil van de duivel, maar de wil van u te doen. Heer, brengt u ons ook vanavond weer samen als we weer gaan nadenken over dat u de God van de waarheid bent. En dat er in de gemeenten, in de kerk, zoveel vijanden van de waarheid ook nog rondlopen. Geef dat we, als we daarna gaan luisteren, mensen van de waarheid zullen zijn en meer zullen worden. En dat we dat wat de waarheid bedreigt steeds beter gaan herkennen. En gaan wijken, gaan ontwijken. Gaat u zo met ons mee deze zondag in. Breng ons weer samen onder het geklank van uw woord. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 125 vers 4. Geef Heer de goede uwe zegen. 125 vers 4. Gemeente, bewaar het woord. Verhef uw harten tot God ontvangen en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.